ga met jullie lezen Matthäus 5, vers 1 tot en met, nou, ik weet niet precies, maar we zien wel waar we stappen. Matthäus 5, vers 1. Daar beginnen we. Het is fijn als je de Bijbel erbij hebt en of je telefoon kan tegenwoordig ook. Het is bijna hetzelfde tegenwoordig, hè? Telefoon en Bijbel. Matthäus 5, vers 1. Toen Jezus de mensenmenigte zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen en nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want ze zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want ze zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want ze zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want ze zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want ze zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer omwille van mij, wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijk beloond worden in de hemel. Zo immers volgen ze voor jullie, vervolgen ze voor jullie de profeten. Ik hou een andere boodschap dan ik heb voorbereid van de week. Ik ben gisteravond en vanmorgen aan een andere begonnen. En daar wil ik even iets over zeggen. Dat heeft te maken met de situatie waarin we op dit moment verkeren. Ik was bezig met een andere preek en die zou ik vanmorgen afronden. En gisteravond om 10 uur dacht ik, ja, had ik alle nieuws gehoord, ik had naar Nieuwsuur geluisterd. Ik denk, kom ik morgen met mijn preek, Heer, wat doe ik daar nou mee? Dat is altijd een spanningsveld, want dan moet ik opnieuw beginnen. En dat vind ik niet zo leuk, want ik besteed er best veel tijd aan om een preek te maken. Maar ik zeg, Heer, als u dat wil, dan doe ik dat en dan ga ik een andere preek maken. Dus, nou ja, toen heb ik de Heer gebeden en ik meen dat de Heer me dit doorgaf wat ik moest doorgeven. En dat ga ik dus doen. En jullie komen er verder wel achter. De aanleiding, dan moet ik erbij, de aanleiding zijn twee dingen. Dat is de oorlog in Israël met Gaza en Libanon. Dat is één. En een bericht wat ik kreeg van Dirk van de Heuvel. Een zender die we ondersteunen. En die van tijd tot tijd komt er een noodbericht over India. En een broeder van hem, een voorganger van een grote gemeente, is deze week vastgezet. De vervolging in India neemt toe. En we krijgen, om de havenklap krijgen we berichten van Dirk. Jongens, bid alsjeblieft, want het gaat helemaal niet goed. Nou, dat zijn dingen, dat raakt je hart. Bij jullie ook, denk ik. Bij mij ook. Dat doet je wat. En dan komt er bij alle dingen die gebeuren, ik geloof dat Ed het zei of een ander hiervoor al. Er gebeurt zoveel in deze wereld op dit moment. Pakistan. Een aardbeving. Kortom. Het is bijna soms te veel om allemaal te pakken. En hoe ga je ermee om? En ik wil voor jullie vanmorgen nadenken over Gods orde. Heb ik erboven staan. En ik wil wat zeggen over de huidige situatie. Twee, hoe ga je ermee om? En drie, twee principes. Gods orde, de huidige situatie. Nou, over de reden heb ik al wat verteld. Wat er gebeurt. Nou, het is duidelijk wat er gebeurt en wat wij horen. Wat we zien. Dat is niet Gods orde. Toch? Is dat de boze die dat doet? Is het de mens die dat doet? Heeft God er de hand in? Zeg het maar. Ja? Zeg het maar. Ik ben er voorzichtig in om aan te wijzen waardoor. Ik weet wel dat deze wereld is in verval. Deze wereld is onderworpen aan de vruchteloosheid, zegt de Romeinenbrief. En God heeft dat gedaan. Dus er is veel mis in deze wereld. De boze gaat rond als een brullende leeuw, zegt de Bijbel. De mens is van nature slecht, zegt de Romeinenbrief in Romeinen 1 en Romeinen 2. En God is een liefdevolle God, maar die rechtvaardig oordeelt. En rechtvaardigheid, dat doet ook iets. Daar kom ik straks nog op terug. En waarschijnlijk hebben jullie het ook wel meegekregen. Ik heb dat vaak gehoord. Als God er is, waarom gebeurt het dan? God is er toch niet? Zou hij dit toelaten? Hoe kan dit? Wat heb ik dat vaak gehoord? En mijn eerste reactie is, ik snap je gedachten. Ik begrijp dat. Je hoort over de liefde voor God. En wat jij ziet, dan lijkt de liefde afwezig. Dus allereerst heb ik begrip. Ik snap dat mensen zo denken. En soms denk ik, maar oordeel zelf. Misschien geven wij als christenen ook wel een verkeerd beeld van God. En spreken we over de lievige God. En in een lievige God passen geen oordelen. Dat past niet. God heeft geen vrede beloofd op deze wereld. Zolang hij niet terugkomt. En ik zeg er ook bij, hij is niet de afwezige. Dat geloof ik echt. De boze gaat rond en de mens lijkt te doen wat hij wil, maar God is er. God is aanwezig. En de mens lijkt het voor het zeggen te hebben. En toch is dat niet zo. God heeft het voor het zeggen. En vraag me niet hoe alles zit en hoe alles kan, want dat weet ik niet. Vroeger wist ik het wel. En ik ben nu blij dat ik het niet weet. Dan kan ik het aan God overlaten. Want hij weet het wel. En het Oude Testament zegt, met wie dan wil je mij vergelijken dat ik hem gelijk zou zijn? Kan ik hem meten aan een mens? Nee, dat kan niet. En er is nog iets wat voor ons als westerlingen die in een ongekende wereld leven en een ongekende veiligheid en vrijheid kennen, waarvan ik denk, dat is zeker zo, dat is nooit in de geschiedenis gebeurd dat een generatie zo lang in vrede en veiligheid leefde. Wij zijn de eerste generatie die dat meemaken. Kijk maar in de vorige eeuw wat er plaatsvond. Dat is ongekend. Ik weet niet wat oorlog is en jullie ook niet. Verwacht van mij geen theologische preek, geen profetische duiding. Dit is alleen met een pastorale inslag. En daar heb ik voor gekozen. En het theologische en profetische laat ik graag een ander over. Hoe ga je mee om? We hebben gelezen, gelukkig zijn de barmhartigen. Die houding wil ik eerst benoemen. Hoe gaan we ermee om met al die dingen? Betrokkenheid. Ja, en dat is lastig. Want kun je alle dingen die gebeuren, kun je daarbij betrokken zijn? Ik ken mensen die zeggen, ik zet de tv uit. Ik wil het nieuws niet meer zien. Ik kan het niet meer aan. En we snappen allemaal dat betrokkenheid er is, zoveel als mogelijk is. En niet iedereen kan alles aan. En toch pleit ik ervoor om betrokken te zijn bij dat wat er gebeurt in deze wereld. Je barmhartigheid te laten tonen. Te laten zien dat jij niet je eigen leven leidt, maar dat je met anderen leeft. En dat wat er gebeurt jou ook aangaat. En daar ben je bij betrokken. Omdat je Gods kind bent. En besef daarbij dat Jezus heerst over de koningen der aarde. Openbaring 1 vers 15. Hij is de vorst, staat er. En letterlijk betekent dat hij die de hoogste plek heeft. Besef dat. Als hij de dingen hoort en ziet. Dingen die je niet kan duiden en niet kan begrijpen. Waarvan je niet snapt dat het gebeurt, weet dan dat hij uiteindelijk de leiding heeft. Ik vind dat een enorme troost. Ik zeg wel eens tegen mezelf, dat houdt me op de been. Hij is erbij betrokken. Hij weet ervan en hij heerst. Ja, de koningen besluiten, dat is waar. Maar Jezus heerst. De koningen besluiten. En ik denk dat daarom in de Romeinenbrief, Romeinen 13 en in 1 Timotheus 2 wordt opgeroepen om voor koningen te bidden en voor hooggeplaatsten. En daar vind ik wat van. Ik vind dat we dat veel te weinig doen. Ik vind ook in onze samenkomst dat er veel te weinig voor gedaan wordt. Dat geldt ook. De samenkomst die ik zelf bezoek in eigen gemeente. Veel te weinig. Zelf ben ik dat laatste jaren wel gaan doen. En ik vind het fijn om dat te doen. Om te bidden voor degenen die leiding hebben. En ik noem namen bij God. Ik heb God gebeden of Erdogan leider moest worden of die andere man. En toen Erdogan het was, heb ik God gedankt. Terwijl ik niet voor Erdogan was. Maar ervan uitgaande dat dat Gods wil was. En ik heb gezegd, Heer, ik ben benieuwd wat u door deze man gaat doen. Ik denk dat wij zo moeten leren betrokken te zijn. Als wij betrokken willen zijn, als we barmhartig willen zijn, dan gaat er gepaard met gebed. Bid voor de overheid. Dat geldt ook bij ons voor de verkiezingen. En ik ga God de wet niet voorschrijven wat hij doen moet. Ik ga niet zeggen die partij moet komen. Maar vraag wel dat die partij komt waar God doorheen zijn werk kan doen. En ik weet wel dat dat ook beperkt is omdat de boze heerst. Daar ben ik me bewust. Zalig zijn de barmhartigen. Wees betrokken. En vanuit je betrokkenheid bid voor hen waar zoveel macht in handen is. Wat overheden besluiten, daar zijn onderdanen de dupe van. Je hart huilt als je ziet wat er gebeurt. In Israël, in de Gazastrook, in Soedan, in Oekraïne, maar ook die Russische jongens in de loopgraven. Je hart huilt als je erover nadenkt. En doe dat maar. Paulus zegt in Filippenzen brief dat hij gelijk wil worden, het lijden van Christus tot zich wil nemen. Dat betekent letterlijk, Christus leed en ik leid ook. En ik ben helemaal gesomperd mens, in tegendeel. Ik zie snel een zonnetje, dat is zo. En toch moeten we niet bang zijn om mee te leiden. Christus leed als voorbeeld en wij moeten ook lijden. We lijden aan de gebrokenheid. En doe dat maar. En het drijft je uit tot gebed. Barmhartigheid. Zalig zijn de barmhartigen. Hoe ermee omgaan? Een barmhartige houding. En dat zorgt voor gebed. Met name begin ik ermee voor de overheid. Daar begint het mee. In je persoonlijk leven en samen. Twee principes. Gelukkig de vredestichters, want ze zullen kinderen van God genoemd worden. Zeg tegen ons allemaal, wees een vredestichter. Ik zeg dat zo, reageer als Gods kind op dingen die gebeuren. Een vredestichter zullen kinderen van God genoemd worden. Reageer als zodanig op dingen. Maar allereerst zoek voor jezelf de vrede van God. Ik ga ervan uit dat je allemaal de vrede met God hebt. Maar of het de vrede van God ook in je hart regeert in situaties, dat is een tweede ding. Wil je een vredestichter zijn? Zorg dat de vrede van God in je hart heerst. Als de omstandigheden moeilijk zijn. Als er berichten komen, vanmorgen heb ik het nog even allemaal nagekeken, voor ik hierin kwam. En dan moet ik oppassen als ik al die ellende hoor en zie. Dat je er niet mismoedig van wordt. En dan te beseffen, Heer, u bent er ook. Dit zit niet alleen. Dit is er wel. En daar sluit ik mijn ogen niet voor. Maar het is er ook. Heer, erbarm u. Erbarm u. Zo kunnen en mogen we reageren als vredestichters. Als kinderen van God. En bid de mensen vrede toe. In Israël, in Gaza, in Oekraïne, die broeder in India in de gevangenis die daar zit en de kudde achter moet laten. Dat de vrede van God zijn hart zal vervullen. En dat hij ziet wat God op dat moment nog met hem kan. En de vrede van God in situaties is de genade van God. Hoe vaak komen we in de Bijbel tegen? Genade en vrede, zei u. Dat is een koppeling. Als je de vrede van God ontvangt in situaties, is dat de genade van God die jou ten deel valt. Wees een vredestichter. Is er alles mee gezegd? Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Dat is het tweede principe. Gerechtigheid, dat betekent eigenlijk letterlijk kun je vertalen met Gods orde. Het heeft meer betekenissen, maar ik hou het hier nu even bij. Gods orde. Zalig die hongeren en dorsten dat Gods orde, Gods recht zal heersen. Toen ik daar op een keer mee bezig was, toen had ik de indruk dat de Heer tegen me zei, daar ben ik altijd wel wat voorzichtig mee, lees je Psalm 37 eens. En die las ik en dan las ik dit. Erg je niet de slechte mensen. Wees niet jaloers op wie kwaad doen. Zij verdorren snel als het gras. Zij verwelken als het jonge groen. Dat vond ik enorm troostvol. God zegt, zij die kwaad doen, ze zullen verdorren. Wat heb ik dat vaak gebeden. En dan zeg ik, Heer, dat ze verdorren. En dan zeg ik, Heer, laat u ze verdorren. Ik heb niet het recht om mensen te verwensen. Daar hou ik me ver van. Want dan ben ik geen vredestichter. Als ik vredestichter ben, moet ik handelen en reageren als Gods kind. Maar ik moet mijn ogen niet wegduwen voor de gerechtigheid. God zal recht spreken. En dat zal God doen. En ik mag, als Gods kind, mag ik bidden dat zijn genade op mensen komt, dat ook recht gesproken wordt. En God zal recht spreken. Soms doet hij dat in deze tijd. Maar uiteindelijk zal hij het doen in het eindoordeel. En zullen mensen eerlijk en oprecht ge- en veroordeeld worden. Ik vind het een troost. Het helpt mij om te bidden. Toen ik dat ontdekte, heb ik dat heel vaak gebruikt. Soms heb ik dat. Dan word ik wanhopig als ik die dingen lees. Zit een beetje in mij. Omdat ik niet uit kan staan dat het allemaal doorgaat. En dan zeg ik, Heer, u hebt gezegd, ze zullen verdorren als het gras. Dat is uw zaak. Ga u ermee aan de slag. Ik moet het op uw schouders leggen. U zult recht spreken. En God zal dat doen. En hoe het nu gaat, dat weet ik niet. Ik zou wel aan kunnen geven aan God wat hij zou moeten doen. Ik zou zeggen, stop heel die boel. Maar ik ga er niet over. Ik moet reageren als Gods kind. Als vredestichter. Met de vrede van God in mijn hart. En van daaruit kijken naar de mensen. Of het nu Arabieren zijn, Joden, Oekraïners, Saoedi's, Jemenieten. Mijn taak is om te zeggen, Heer, laat de vrede voor nu in hun hart komen. En soms zeg ik tegen God, moet ik nog bidden voor Poetin? Kunt u zijn hart nog veranderen? En dan ben ik ook eerlijk, dan zeg ik, Heer, ik kan er niet voor bidden. Ik wil het wel doen, maar dan moet u me dat laten zien dat ik dat doen moet. Nu kan ik het niet. Begrijp je? Zo eerlijk mag je zijn. Dat heeft met rechtvaardigheid te maken. Maar ik heb niet het recht om te zeggen, Heer, ik verwens hem. Dat is mijn taak niet. Ik moet handelen en reageren als Gods kind. Onze houding, betrokkenheid, zoveel als mogelijk is. Barmhartig, van waaruit het gebed opkomt tot God. En we betrokken zijn. Dat kan in die speciale voorbeden zijn, zoals Ed aankondigde. Maar dat kan ook lopende zijn, als je het journaal hebt gezien. Dat je handen vouwt. En zegt, Heer, ik breng het eerst bij u. Jannie en ik hebben de gewoonte al jaren om dat zo vaak te doen in de loop van de dag, zomaar. We horen dingen, we zien dingen en dan zeggen we, zullen we er eerst voor bidden? Geen lange gebeden en dan bidden we er samen voor en gaan we verder. Ik wil u dat aanraden ook te doen. Zo met de Heer te leven en de dingen die op jouw pad komen bij God te brengen en hem het werk te laten doen. Ik ga afsluiten. We hebben samen nagedacht over Gods orde. En hebben geconcludeerd, wat er nu gebeurt, dat is Gods orde niet. We hebben ons afgevraagd, hoe moet je ermee omgaan? En ik heb aangehaald, zalig zijn de barmhartigen. Twee principes aangegeven. Hoe ik moet reageren als een vredestichter. En hoe ik mag kijken naar God. Als het gaat om een verlangen naar de gerechtigheid van God. Dat God de dingen doet. En dat mag ik bij hem neerleggen. Laten we samen bidden. Vader, we danken u. Dat we hierover na mochten denken. Vader, gebeurt er veel. We willen bidden, Vader, voor al die plekken waar zoveel dingen gebeuren, waar wij als mensen geen grip op hebben. Vader, Israël, de Gaza, Oekraïne, in Rusland, in Soedan, in Jemen, in Noord-Korea, die broeder in India, in Myanmar, Heer, Afghanistan, o God, hoe kunt u het allemaal aan? Hoe doet u dat toch? Erbarm u, bidden wij u. En bouw uw koninkrijk, Heer. En laat ons hart vervuld zijn met de bewogenheid waarin lijden ook aanwezig is. Maar ook met de vrede van u in ons hart. Help ons om die te ontvangen door genade. Zegen ieder. En leid ons door uw geest. In Jezus' naam. Amen. Ik wens jullie een hele goede zondag allemaal.